Hoofdstuk 19. Er hangt iets in de lucht. Een serie filmdocumentaires over religie. Fantastisch, de zoveelste zei je opdracht. Onderzoek eens welke voorstellingen er van God geweest zijn door de eeuwen heen, of zoiets vaags, heb je te horen gekregen. Nou, mooi, wie heeft dat bedacht? Voor beginners is de hoofdpersoon onzichtbaar. Tja, totdat iemand iets bedacht heeft om een interview met God zelf te regelen, zullen ze het moeten doen met beelden over God. 14e eeuw voor Christus, beginnen met een shot van toppen van de Sinaï vanuit een helikopter. Onbewoond gebied, hoeven geen tv-antennes te verwijderen, etc. We zoomen in op een groep Beduïnen die de oude Hebreeën moeten voorstellen. Commentaarstem over eet- en kleedgewoontes. Joods jochie van ongeveer 12 jaar in beeld. We storen hem in zijn spel en vragen of hij even wil komen. Vertel eens over God. Hoe is hij? Vraagt de commentaarstem. Jongen, verbaasd. U bedoelt... Krijgt het antwoord niet over zijn lippen. Precies, Yahweh. De God die jullie aanbidden. Hoe hij is, die God? Zie je die berg daar? Beeldwisseling naar een vulkaan. Veel stoom, rook. Close-up van magma. Daar woont hij. Blijf hem maar uit de buurt als je leven je lief is. Hij is eng, echt eng. Eerste eeuw na Christus. Camera glijdt bij wijze van totaalshot langs de brede vlakte van Palestina. Zelfde Bedouïne, nu een groepje door de woestijn trekkend. Oase op de achtergrond. Zoomen in op een groep omstanders. Volgende beeld. Een vrouw zittend, leunend tegen een woestijnstruik. We roepen haar. God, ik ben er nog niet uit. Ik dacht dat ik het wist. Maar toen ik die rabbi begon na te lopen, raakte ik in de war. Hij beweert de Messias te zijn. Mijn vrienden lachen me uit. Maar ik was erbij. Die keer dat hij 5000 mensen te eten gaf. En wie anders zou zoiets kunnen doen? Ik heb zo'n stukje van die vis gehad. En ik heb zelf gezien hoe hij een blinde genas. Op een of andere manier is God zoals die man daar, die ze Jezus noemen. 20e eeuw na Christus. Nu met een hele filmploeg naar een schilderachtig kerkje in een klein stadje. Camera glijdt langs gezichten van mensen in kerkbanken. Commentaarstem. En hier, hoe is God nu? Als je het Nieuwe Testament moet geloven, is het antwoord te vinden in dat gewone kerkje, bij die gewone mensen, in de kerkbanken. God, in Christus, dat gaat nog, maar in ons? De enige manier om de schok daarvan te ervaren is de Bijbel in één ruk door te lezen, van Genesis tot Openbaring. Zoals ik deed tijdens de winterse dagen in Colorado. De machtige, vreselijke God van het heelal, vol passie, vuur en heiligheid, overheerst in de eerste 900 bladzijden. Dan komen de vier evangeliën, zo'n 100 pagina's over het leven van Jezus op aarde. Maar na Handelingen verandert het. Dan volgen er een aantal persoonlijke brieven. Grieken, Romeinen, Joden, slaven en meesters, vrouwen en mannen en kinderen. Aan al die verschillende groepen zijn die brieven gericht. En toch gaan al die brieven ervan uit dat de geadresseerden behoren tot een nieuwe overkoepelende identiteit. Ze zijn allemaal in Christus. De gemeente is niets anders dan een deeltje van de mensheid, waarin Christus werkelijk gestalte heeft gekregen, zei Dietrich Bonhoeffer. De apostel Paulus bedoelde ongeveer hetzelfde met de uitdrukking het lichaam van Christus. Zoals hij het zag, was er een nieuw soort van het menselijke ras op aarde ontstaan, in wie God zelf, de Heilige Geest, leefde. Ze brachten Gods armen en benen en ogen op aarde. Sterker nog, Paulus doet net alsof het God al die tijd daarom begonnen was. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Schreef Paulus aan dat ongeregelde stelletje ongelovigen in Korinthe. De Joden dachten bij een tempel natuurlijk aan een echt gebouw, een centrale plaats op aarde waar de tegenwoordigheid van God was. Beweerde Paulus, om het simpel te zeggen, dat God verhuisd was? In de Bijbel komen we 3 tempels tegen en in de volgorde daarvan zit een opgaande lijn. Eerst openbaarde God zich als God, toen als Zoon en tenslotte als Heilige Geest. Ik ben me ervan bewust dat de drie-eenigheid geen eenvoudige leer is. De activiteiten van de Zoon en van de Geest zijn te vinden in het hele Oude Testament. Maar wij zouden waarschijnlijk helemaal niet over de drie-eenheid kunnen spreken als er geen vleeswording en Pinksteren was geweest. Elke gebeurtenis openbaarde iets van God wat voor die tijd onbekend was en elke gebeurtenis zorgde voor een omwenteling in de gedachten van de mensen over God. De eerste tempel was een magnifiek bouwwerk van Salomo, herbouwd door Herodes. De tweede was een tempel van Jezus' lichaam. Breekt dit tempelhuis af, zei hij, en in 3 dagen zal ik het oprichten. En nu krijgt een derde tempel gestalte, bestaande uit individuele mensen. Delegeren. Wat hij maar enigszins kan delegeren aan zijn schepselen, doet hij niet zelf. Hij beveelt ons langzaam en vol van gebreken te doen wat hij zelf volmaakt en in een ogenblik zou kunnen doen. De schepping lijkt alles te maken te hebben met delegeren, van het begin tot het eind. Ik denk dat dat is omdat hij een gever is. Dat is een citaat van C.S. Lewis. De voortgang, God, Zoon, Geest, behelst ook een diepere vertrouwdheid. Bij de Sinaï krompen de mensen voor God ineen en zij smeekten Mozes om namens hen God te naderen. Maar in de dagen van Jezus konden de mensen een gesprek hebben met de Zoon van God. Ze konden hem aanraken, zelfs pijn doen. En na Pinksteren werden dezelfde zwakke discipelen, die weggevlucht waren van Jezus' proces, de dragers van de levende God. In een onvoorstelbare daad van delegatie droeg Jezus het koninkrijk van God over aan het goeddunken van zijn discipelen en aan ons. Maar genoeg. Al die vage ideeën over de geest moeten toch op een of andere manier te rijmen zijn met de schrijnende realiteit van de gemeente van vandaag. Kijk naar de mensen in de kerkbanken van een willekeurige kerk. Is dat Gods bedoeling? Aan delegeren zit altijd een risico. Daar komt elke werkgever al gauw achter. Als je een klus uitbesteedt, heb je er zelf geen vat meer op. En als God door onze mond vermaand, de uitdrukking is van Paulus, neemt hij een vreselijk risico. Het risico dat we hem slecht zullen vertegenwoordigen. Slavernij, kruistochten, pogroms tegen de Joden, kolonialisme, oorlogen, de Ku Klux Klan, al deze bewegingen beweerden de goedkeuring van Christus voor hun zaak te hebben. De wereld die God wil liefhebben, de wereld die God wil bereiken, krijgt hem misschien nooit te zien. Wij staan in de weg. En toch nam God dat risico. En daarom kent de wereld hem hoofdzakelijk door christenen. De leer van de Heilige Geest is de leer van de gemeente. God woont in ons. Dat plan is dwaasheid van God, zoals Paulus ergens zegt. En Frederik Buchner drukt zijn stomme verbazing als volgt uit. Hoe is het mogelijk dat hij voor zijn heilige werk in de wereld kiest voor sufferds, mislukkelingen, vitters, opscheppers, witte boorden, vreemde eden, egotrippers, fijnproevers en oude snoepers? Maar toch gaat Paulus verder, het dwaze van God is wijzer dan de mensen. Wij die leven te midden van de gebrekkige gewone mensen in de gemeente, wij die de sufferds, mislukkelingen en vreemde eenden van de kerk zijn, zouden wel van die overdreven uitdrukking over het lichaam van Christus af willen. Want we weten hoe armzalig we hem belichamen. Maar de Bijbel is ondubbelzinnig. Denk alleen al eens aan de volgende twee voorbeelden. 1. Wij vertegenwoordigen Gods heiligheid op aarde. Heiligheid maakt, meer dan wat ook, de afstand uit tussen God en mensen. Daarom was het heilige der heiligen verboden gebied. Maar het Nieuwe Testament beweert uitdrukkelijk dat er een fundamentele verandering heeft plaatsgevonden. Een volmaakte God leeft nu in zeer onvolmaakte mensen. En omdat hij onze vrijheid respecteert, onderwerpt de Geest zich ook werkelijk aan ons gedrag. Het Nieuwe Testament heeft het over een geest tegen wie wij kunnen liegen, of die we kunnen beproeven of uitblussen. En als wij de verkeerde keuze maken, onderwerpen we God heel letterlijk aan die verkeerde keuze. Er is geen gedeelte dat deze wonderlijke waarheid beter illustreert dan 1 Korinthe 6. Een passage waarin Paulus de hitsige leden van de gemeente verwijten maakt over hun omgang met prostituees. Stuk voor stuk moeten al hun redeneringen het ontgelden, om tenslotte te komen tot de meest ontnuchterende waarheid van allemaal. Weet u niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Paulus lijkt het heel letterlijk te bedoelen en deinst er niet voor terug de volgende verbluffende conclusie te trekken. Zal ik dan de leden van Christus nemen en ze tot leden van een hoer maken? Volstrekt niet. Je hoeft geen bijbelgeleerde te zijn om het contrast te zien. In het Oude Testament werden overspeligen gestenigd voor het overtreden van Gods wet. Maar in de eeuw van de Geest hangt Gods goede naam, zijn wezen, van ons af. Wij zijn de belichaming van God in deze wereld. Wat ons overkomt, overkomt hem. 2. Mensen doen Gods werk op aarde. Of, om het heel precies te zeggen, God doet zijn werk door ons. Je voelt de spanning pas als je het onder woorden probeert te brengen. Zonder God kunnen we het niet. Zonder ons wil God het niet, zei Augustinus. In dezelfde geest schreef Paulus: bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven. En, want het is God die in u werkt. Wat zo'n paradox ook mogen betekenen, het is in ieder geval in tegenspraak met de houding van laat het maar aan God over. Op wonderbare wijze voorzag God in voedsel voor de Israëlieten toen ze door de woestijn Sinaï trokken. En hij zorgde er zelfs voor dat hun schoenen niet versleten. Ook Jezus gaf hongerige mensen te eten en zijn dienst richtte zich rechtstreeks op hun noden. Veel christenen die opwindende verhalen lezen, kijken terug met een gevoel van heimwee of zelfs teleurstelling. Waarom doet God zulke dingen nu niet meer? Waarom voorziet hij niet door een wonder in mijn behoeften? Maar de brieven van het Nieuwe Testament tonen een heel ander patroon. Opgesloten in een kille kerker doet Paulus een beroep op zijn trouwe vriend Timotheus voor zijn dagelijkse behoeften. Breng de mantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb. En de boeken, vooral de perkamenten, schreef hij. Haal Marcus op en breng hem met je mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. In andere moeilijke omstandigheden ontving Paulus Gods troost in de vorm van een bezoek van Titus. En toen er een hongersnood uitbrak in Jeruzalem, nam Paulus zelf de leiding op zich van de fondswerving onder alle gemeenten die hij gesticht had. Even zeker als God voorzien had in de behoeften van de Israëlieten, voorzag God nu in de behoeften van de jonge gemeente, maar dan wel indirect, door andere leden van zijn lichaam. Paulus maakt geen onderscheid in de zin van de gemeente deed dit, maar God deed dat. Zijn bewering zou de rechtstreekse ontkenning zijn van wat hij al die tijd beweerd had. De gemeente is het lichaam van Christus. Als de gemeente het dus deed, deed God het. Dat Paulus zo'n nadruk op deze waarheid legt, is wellicht de herleider tot zijn eigen persoonlijkste dramatische ontmoeting met God. Toen was hij nog een felle vervolger van de christenen, een beruchte premiejager. Maar op de weg naar Damascus zag hij een licht dat zo helder was, dat hij er 3 dagen blind van was. En hij hoorde een stem uit de hemel, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? U vervolgen? Wie vervolgen? Ik zit alleen maar achter de ketters van christenen aan. Wie bent u, Heer? Vroeg Paulus tenslotte, terwijl hij plat op de grond gevallen was. Ik ben Jezus, die jij vervolgt, was het antwoord. Dat zinnetje is een heel goede samenvatting van de verandering die de Heilige Geest teweeg had gebracht. De terechtstelling van Jezus had al maanden geleden plaatsgevonden. Saulus had het op de christenen gemunt, niet op Jezus. Maar de opgestane Jezus vertelde aan Saulus dat die mensen eigenlijk zijn eigen lichaam waren. Wie hen kwaad deed, deed hem kwaad. Die les zou de apostel Paulus nooit meer vergeten. Ik wil niet van dit onderwerp afstappen zonder eerst een heel persoonlijke toepassing gemaakt te hebben. De leer van de Heilige Geest is van groot belang voor de achterliggende vragen van dit boek. Mijn vriend Richard had gevraagd, waar is uw God? Laat maar eens wat zien. Ik wil hem zien. Een deel van het antwoord op zijn vraag luidt zeker als volgt. Als we God willen zien, laten we dan kijken naar de mensen die bij hem horen. Ze zijn zijn lichamen. Zij zijn het lichaam van Christus. Zijn discipelen zullen er toch heel wat verloster uit moeten zien voordat ik geloof in hun verlosser, was Nietzsche's reactie op dat punt. Misschien als Richard een heilige zou kunnen vinden, een type als moeder Teresa, om eigenschappen als liefde en genade te belichamen, misschien zou hij dan geloven. Daar, zie je haar? Zo is God. Zij doet het werk van God. Richard kende moeder Teresa niet, maar hij kent mij. En dat is het meest vernederende aspect van de leer van de Heilige Geest. Richard zal waarschijnlijk nooit een stem uit de stormwind horen die al zijn vragen oplost. Waarschijnlijk zal hij in zijn hele leven nooit persoonlijk een glimp van God opvangen. De enige die hij te zien krijgt, ben ik. Einde hoofdstuk 19.